En daarna lezen we Psalm 31.
Pure gebed om behoud. Een psalm van David, voor een opperzangmeester. Op u, o Heere, betrouw ik. Laat mij niet beschaamd worden in eeuwigheid. Help mij uit door uw gerechtigheid. Neig uw oor tot mij. Red mij haastelijk. Wees mij tot een sterke rotssteen. Tot een zeer vast huis om mij te behouden. Want gij zijt mijn steenrots en mijn burcht. Leid mij dan en voer mij, om uw naams wil. Doe mij uitgaan uit het net dat zij voor mij verborgen hebben. Want gij zijt mijn sterkte. In uw hand beveel ik mijn geest. Gij hebt mij verlost, Heere, gij God der waarheid. Ik haat degene die op valse ijdelheden acht nemen en ik betrouw op de Heere. Ik zal mij verheugen en verblijden in uw goede tierenheid, omdat gij mijn ellende hebt aangezien en mijn ziel in benauwdheden gekend. En mij niet hebt overgeleverd in de hand des vijands. Gij hebt mijn voeten doen staan in de ruimte. Zijt mij genadig, Heere, want mij is bange. Van verdriet is doorknaagd mijn oog, mijn ziel en mijn buik. Want mijn leven is verteerd van droefenis en mijn jaren van zuchten. Mijn kracht is vervallen door mijn ongerechtigheid en mijn beenderen zijn doorknaagd. Vanwege al mijn wederpartijders ben ik ook mijn naburen grotelijks tot de smaad geworden. En mijn bekenden tot de schrik, die mij op de straat zien, vlieden van me weg. Ik ben uit het hart vergeten als een dode. Ik ben geworden als een bedorven vat. Want ik hoorde de naspraak van velen, vrees is van rondom. Terwijl ze tezamen tegen mij raadslaan. Zij denken mijn ziel te nemen. Maar ik vertrouw op u, o Heere. Ik zeg, gij zijt mijn God. Mijn tijden zijn in uw hand. Red mij van de hand mijn vijanden en van mijn vervolgers. Laat uw aangezicht over uw knecht lichten. Verlos mij door uw goede tierenheid. Heere, laat mij niet beschaamd worden, want ik roep u aan. Laat de goddelozen beschaamd worden. Laat hen zwijgen in het graf. Laat de valse lippen stom worden, die hard spreken tegen de rechtvaardigen, in hoogmoed en verachting. O, hoe groot is uw goed, dat gij weggelegd hebt voor degenen die u vrezen, dat gij gewrocht hebt voor degenen die op u betrouwen, in de tegenwoordigheid der mensenkinderen. Gij verbergt hen in de verborgene uw aangezichts, voor de hoogmoedigheden des mans. Gij versteekt hen in een nut voor een twist der tongen. Geloof zij de Heere, want hij heeft zijn goede tierenheid aan mij wonderlijk gemaakt. Mij voerende als in een vaste stad. Ik zeide wel in mijn haasten, ik ben afgesneden van voor uw ogen. Dan nog hoorde gij de stem mijner smekingen, als ik tot u riep. Heb ten Heere lief, gij al zijn gunstgenoten. Want de Heere behoedt de gelovigen en vergeldt overvloediglijk degene die hoogmoed bedrijft. Zijt sterk en hij zal uw liederhart versterken, alle gij die op de Heere hoopt.
De tekst voor vanmorgen is precies dezelfde als gisterenavond. Psalm 31, vers 16a. Mijn tijden zijn in uw hand. Gemeente. Bij hem, bij haar, ben je in goede handen. Ja, dat kunnen wij zo tegen elkaar zeggen. Zoek je een tandarts? Zoek je een fysiotherapeut? Zoek je een specialist? Nou, dan weet ik wel een adresje hoor. Dan moet je bij haar zijn, bij hem zijn. Want ja, dat is een vakman. Zij kent de kneepjes van het vak. Die beheersen. En dat is een goeie. En dan kunnen wij tegen elkaar zeggen. Bij hem, bij haar, ben je in goede handen. Nou, dat zou ik vanmorgen ook willen zeggen. Bij hem. Bij hem bent u in goede handen. En we staan aan het begin van een nieuw jaar. En wat dit jaar ons brengt, we weten het niet. De toekomst is voor ons verborgen. Maar dit weten we wel. Alle dingen worden door God bestuurd. Ons leven ligt in Gods hand. En bij hem ben je echt in goede handen. Dat is dan ook het thema voor de preek. Bij de Heere ben je ook in 2025 in goede handen. Bij de Heere ben je ook in 2025 in goede handen. Ja, gemeente, weet je wat David eigenlijk doet in onze tekst? Hij legt geloofsbelijdenissen af. Als hij zegt tegen de Heere, mijn tijden zijn in uw hand. Het is een korte belijdenis. Het zijn maar een paar woorden. Is dat erg? Nou ja, het is natuurlijk prachtig als iemand een uitgebreide geloofsbelijdenis aflegt. Dat is mooi, daar kun je van leren. Maar het voordeel van een korte belijdenis is dat die direct de kern raakt. En dat dan heel kernachtig wordt gezegd waar het om gaat. En dat doet David als hij zegt, in uw hand, weet u nog van gisteren die volgorde? In uw hand zijn mijn tijden. Ja, maar hoe kan David daar zo overtuigd van zijn? Omdat hij heeft ervaren dat God met zijn hand zijn leven omvat, omgeeft. Omdat hij ervaren heeft dat Gods hand een beschermende hand is die veiligheid biedt. David heeft het moeilijk gehad. Zwaar gehad. David die werd achtervolgd door de vijand. Heeft de dood in ogen gekeken. Er werd door anderen op hem neergekeken. Ze wilden hem aan de kant schuiven. Ze zaten achter hem aan. Ze zaten hem op de hielen. En dat ging hem niet in de koude kleren zitten. Hij zei niet, jongens en meisjes, wat jullie misschien wel eens hebben gezegd tegen iemand die achter je aan wil komen. Je kijkt zo eens naar die andere en je weet, ja, maar ik ben toch even net wat sneller dan haar en dan hem. En je zegt, pak me dan als je kan. Je kan me toch niet krijgen. Nee, David die wist zich echt wel kwetsbaar. En hij voelt zich eenzaam. En toch, hè. Rustig, te midden van de woelige baren. Waarom, hoe kan dat? Omdat hij de Heer heeft. Omdat hij op de Heer vertrouwt. David, die heeft vers 10 geroepen om genade. Hij heeft geroepen, vers 17, om verlossing. En God was David genadig. En de Heer heeft David verlost. Dat is gebeurd. En na de uitredding heeft hij de psalm gemaakt. De Heer heeft hem geholpen. De Heer heeft hem beschermd. Hij is zijn beschermer en zijn bewaarder geweest. En daarom heeft David het over Gods hand. Mijn tijden zijn in uw hand. En als in de Bijbel positief over de hand van God wordt gesproken, dan gaat het altijd over de rechterhand van God. Gods rechterhand is teken van de kracht, van sterkte, van macht, van bescherming. Gods rechterhand is die sterke hand van God. Wij kennen dat ook nog wel een beetje, hè? In de uitdrukking die je vast wel kent. Iemand die kan zeggen van zijn collega of misschien ook wel van een man of van zijn vrouw. Hij en zij, dat is mijn rechterhand. Dat wil zeggen, die ander die is me tot steun, dat is me toeverlaat, die betekent heel veel voor mij. Hij, zij is mijn rechterhand. Of wat heb jij gedaan, of u, korter geleden, langer geleden, toen u op het stadhuis kwam en voor de ambtenaar stond van de burgerlijke stand, of misschien, ja, dat kan tegenwoordig natuurlijk ook op een andere locatie. Je stond voor in de kerk op je huwelijksdag. Wat deed je toen? Toen gaf je man, je vrouw de rechterhand. Dat symbool van verbinding. Je zegt, wij horen bij elkaar. We zijn verbonden aan elkaar. En ja, wij helpen elkaar. Hè? We zijn samen sterk. We zijn elkaar tot een steun en tot een toeverlaat. En nou zegt David, mijn tijden zijn in de sterke, zorgende hand van God. En daar word ik zo rustig van. Waarom? Nou ja, omdat zijn hand, die sterke hand van God, veiligheid biedt. En door het geloof mag ik zeggen, zegt David, ondanks al mijn zonden en tekorten, dat hij mijn God is en dat God zo goed is en zo betrouwbaar is en zo eerlijk is, dat hij echt doet wat hij zegt, dat hij is zoals hij zegt te zijn. Ik ben aan hem verbonden geraakt. Hij heeft zich aan mij verbonden. Ik ben verbonden aan hem en aan zijn sterke hand. En daarom vat ik moed en daarom ben ik rustig, te midden van de woelige baren. Mijn tijden zijn in de handen van die sterke, machtige God die mij bescherming biedt en geboden heeft. En als je daarvan af mag weten, ben je goed af of niet? Ergens anders in Psalm 138 zingt David, ook over die sterke hand van God, vol vertrouwen zegt hij, uw rechterhand zal redding geven. En de dichter van Psalm 118, die zegt dat de Heere de grote helper is. En daarom zingt hij, zingt met dankbare psalmen, Gods rechterhand doet grote kracht. Gods rechterhand is hoog verheven. Des Heere sterke rechterhand. Nou, als wij het jaar 2025 zijn ingegaan. En je mag weten dat God met zijn sterke, veilige hand met je meegaat. Dan ben je toch goed af? Dan mag je toch ook een stuk rust ontvangen in hem? Weet je waar ik aan moest denken? Aan een kind dat de hand van vader vasthoudt. Ze moeten een drukke weg oversteken. Fietsers. Er zoomt de scooter voorbij, er rijden auto's. Hoe kom je die drukke, gevaarlijke weg over? Hoe kom je aan de overkant? Is dat niet gevaarlijk? Ja, maar wacht even, vader is erbij. En het kind houdt de sterke hand van vader vast. En het kind heeft vertrouwen. Maar vader is bij mij. En hij beveiligt mij en beschermt mij. Kijk, misschien zit je hier wel. Aan het begin van een nieuw jaar. Met een hart vol vrees. En je hebt allerlei vragen. En er zijn allerlei onzekerheden. Je ziet om wat voor reden dan ook tegen 2025 op. Misschien omdat je zonder man of zonder vrouw het jaar bent ingegaan. En je zegt dat zijn 365 lange dagen. Of misschien wel vanwege de zorgen om je gezondheid. Je vraagt je af, zal de ziekte die vorig jaar of misschien langer geleden verdween, zal die weer terugkomen? Of je bent chronisch ziek en je hebt ervaren, ja, de ziekte, het ziekteproces gaat door. Of je hebt zorgen om je kind, je kinderen, zorgen om de lichamelijke conditie, zorgen om de geestelijke gezondheid. Want ja, de relatie met de kerk, met God, die is zo goed als afwezig. En je hart krimpt ineen als je denkt aan de consequentie van zo'n leven. En je zit er echt over in. Of je maakt je zorgen over je oude vader, je zieke zus, de gezondheid van je moeder. Of je ziet dit schooljaar misschien wel op. Ja, je moet examen gaan maken. Je staat er nou niet echt heel erg goed voor, hè? Maar met je zo. Zou je slagen, diploma halen of toch niet? Wat kunnen er veel redenen zijn waarom je tegen het pas begonnen jaar opziet? Misschien ook wel als je om je heen ziet in de wereld en je zegt, hoeveel slachtoffers zullen er dit jaar weer vallen van zinloos geweld? Welke rampen zullen er plaatsvinden? Met welke gevolgen krijgen we te maken als gevolg van de opwarming van de aarde? En de Koude Oorlog, die lijkt helemaal terug te zijn. Verhoudingen staan op scherp, wat is er veel in beweging, wat is er veel politieke onrust. Radicalisering neemt toe, het Joodse volk ligt steeds meer onder vuur. Zal het antisemitisme, de jodenhaat dit jaar nog agressievere vorm gaan aannemen? Of, en hoeveel christenen zullen er worden gemarteld en gedood? Komt dat langzamerhand misschien ook onze kant op? Of welke wetten worden er in Den Haag aangenomen of veranderd met als doel dat het laatste restje christendom verdwijnt uit ons land? Of je kijkt naar de kerk, naar ons kerkverband. Hoe zal het verder gaan met de christelijke gereformeerde kerken? En zal de generale synode nou een goede begaanbare weg kunnen vinden en kunnen wijzen die ons bij elkaar houdt of toch niet? En hoe zal het gaan met onze gemeente? En natuurlijk, je bent blij en dankbaar dat we een stabiele gemeente zijn. En dat we een gezonde gemeente zijn qua leeftijdsopbouw. Er zijn veel jongeren. Waar je zoekt en je verlangt dat heel de gemeente, jong en oud, vol is van de Heilige Geest, betrokken op het woord van God, betrokken op elkaar. Je verlangt naar ritselingen van Gods Geest, naar een krachtige doorwerking van de Heilige Geest in het hart van jongeren en van ouders en van ouderen. En je ziet uit dat waar je soms wel eens wat lauwheid lijkt te signaleren, dat die lauwheid verdwijnt. En dat we met elkaar lijken, hè, wie je ook bent, op dat het, op Psalm 42. Je weet wel, dat het, dat verlangen naar water. Dat we zo met elkaar verlangen naar het levende water, naar God zelf, de levende God. Ja, zal het gebeuren? Zullen er zijn die aanhaken? Of zijn er die afhaken? Misschien ben je wel bang voor jezelf. Die heb je zelf meegenomen. De grens van het nieuwe jaar over. En o God, wat wordt er van die staat als gij mij verlaat? Als je allemaal bedenkt wat er dit jaar zou kunnen gebeuren, dan zou je zomaar bezorgd kunnen zijn. En misschien wel er tegenop zien om verder te gaan. Maar gemeente, wij weten niet wat voor jaar het wordt. Wordt het een voorspoedig jaar, een rijk gezegend jaar? Of ja, er is geen mens die de toekomst kan inkijken. Maar dit maakt het verschil. Of je in de Heere gelooft en hem lief hebt of niet. Wie aan de Heere verbonden is door het oprechte geloof, die mag weten van die sterke beschermende hand van God. Dan zal hij je bewaren voor afval. Dan zal hij je bewaren bij zijn woord. Dan zal hij je in zijn hand houden en je dragen en je beveiligen. Mijn tijden zijn in Gods hand. En ja, die veilige, sterke hand van God heb je nodig, of niet? Heb je die nodig? Ja, want als gelovigen en als gemeente van God leef je een bedreigd bestaan. Een bedreigd bestaan? Hoezo? Omdat de grote tegenstander, de duivel, in het nieuwe jaar zich ook inspant om je in te palmen. Hij is zo geraffineerd. En hij is er altijd op uit om je weg te trekken bij God vandaan. En hij is nog actiever naarmate hij doorheeft dat de komst van de Heere Jezus dichtbij is. Want hij weet, hè, dat hij terrein verliest. Hij weet dat hij zijn ondergang tegemoet gaat. En juist dan wil hij zoveel als mogelijk schade berokkenen en onderuit halen. En schade aanbrengen in het koninkrijk van God. En hij weet je zwakke plekken. En voordat je het weet ga je onderuit. Bega je een misdaad. Doe je iets slechts. Een daad die niet goed is. Nou, wat komt er dan van je terecht? Als de Heere er niet bij is met zijn hand, die je beschermt en leidt, heb je een hand nodig? Ja, en ook als je vol vertrouwen de toekomst inkijkt, hè, zegt, ja, nou ja, de studie loopt lekker, de contacten met anderen gesmeerd, ik heb een leuke baan, een prachtig gezin, ik voel me goed, ik ben sterk, ik ben gezond. Vorig jaar was een mooi jaar voor mij, nou, ik teken ervoor, hoor, voor zo'n jaar. Ik verwacht dat het allemaal wel weer lekker gaat lopen. Kijk dan, als je dat zegt of denkt, dan wil ik je iets vragen. Kijk, dat jouw weg tot nu toe misschien heel vlekkeloos is verlopen. Dat wil toch niet zeggen dat dit jaar weer zo zal zijn? Heb jij God dan niet nodig en zijn beschermende hand? Ook jij hebt God nodig. En wat is het rijk als je dat doorhebt? Als je echt afhankelijk weet van de Heere en je leven in zijn hand legt. In zijn hand. Mijn tijden zijn in uw hand. Wat wordt er bedoeld met dat woordje in? Nou ja, misschien zijn ze bij jullie thuis. Op dit moment of een poosje geleden. bezig geweest of bezig met een nieuw huis. En je ouders willen het huis verkopen. En willen een ander een nieuw huis kopen. Doen ze dat zelf? Dat kan, maar vaak komt er een makelaar aan te pas. En wat doen ze dan? Dan geven ze alles in handen van de makelaar. Die makelaar die gaat dan alle dingen behartigen die nodig zijn voor de verkoop. De verkoop van het oude huis en de aankoop van een nieuw huis. En u zegt David, in uw hand zijn mijn tijden. Ik heb mijn leven, ik heb mijn tijd in uw hand overgegeven met alles wat speelt. Ik geef alles van mij en aan mij en door mij in uw hand. Behartig mijn zaken, o God. Help mij, verlos mij, wees mij genadig. En zegt David in deze psalm, dat doet de Heer zo goed. Als je tijden, je leven in zijn hand ligt, dan ben je veilig. En ja, dan kan de toekomst er dreigend uitzien. Dan kan er heel veel onzeker zijn. In die zin van, ja, ik weet niet precies wat er gaat gebeuren. Maar als gelovige mag je dan weten wat de toekomst brengen mogen. Mij geleid des Heren hand. Die sterke, goede, beschermende rechterhand. En dat maakt de toekomst nooit uitzichtloos. Niemand kan de gelovige uit de vaderhand van God rukken. En Jezus zegt dat ook ergens, hè? Hij zegt ergens, niemand kan de gelovige uit mijn hand rukken en uit de hand van mijn vader. Dat zijn de dubbele handen om je heen, zeg maar. Zo onze tekstwoorden, die willen, nu we nog maar een paar uur geleden de drempel zijn overgegaan naar een nieuw jaar, ons bemoedigen. Troosten. Bij de hand nemen. Als je mag weten in Jezus geborgen te zijn, dan kun je heilig onbezorgd 2025 ingaan. Want dan mag je leven onder die machtige, scheppende, bewarende hand van God. En hij zal alle dingen meewerken ten goede. Je wordt niet geregeerd door het toeval of door een of ander toevallig grillig lot. Nee. In zijn hand ligt heel mijn levenslot. Mijn tijden zijn in uw hand. Ik ben met lichaam en ziel het eigendom van hem en dan ben je echt in goede handen. Dat geeft vertrouwen voor vandaag. Voor morgen. Voor heel 2025. Geloofsvertrouwen. Geloofsrust. Want zijn hand gaat mee. Hij gaat zelf mee het kalenderjaar in. Van week tot week. Alle 52 weken. Alle 365 dagen. Alle 8760 uren. Alle 525.600 minuten. En je mag zelf uitrekenen hoeveel seconden dat zijn. De Heer is er op al die momenten bij. Je zult niet uit zijn hand vallen. Omdat alle tijden in zijn hand zijn. En zelfs als u denkt dat u hem kwijt bent, is hij u niet kwijt. David die zegt in vers 23 dat hij het gevoel had dat hij was afgesneden voor het oog van God. Dat is stevige taal. David zegt, ik voelde me net als een bloem zo die afgesneden is. Hè? En ik dacht, de verbinding met God is weg, God ziet me niet. De Heer is me helemaal uit het oog verloren. En ik weet niet of u dat gevoel wel eens heeft gehad. En dan heb je het niet breed. Dan heb je het benauwd, dan is het donker. Zeker als je weet van die liefdesblik van God voor jou. En David die dacht dat, hè, in die moeilijke omstandigheden. God ziet me niet, hij geeft me niks. En hij dacht het niet alleen, hij zei het ook. Ik zei het in mijn haast, zegt hij. Ik ben afgesneden van voor uw ogen. Maar David zegt achteraf, Ik zei het te snel. Ik was te rap met mijn tong. Ik zei het in mijn haast. Ik was God kwijt en toen projecteerde ik mijn gevoel op hem. Ja, dan zal hij mij ook wel kwijt zijn. Nee, zegt David, dat was toch niet het geval. Vers 23, hè, ik riep en de Heer hoorde mij. Vers 22, u hebt wonderen aan mij gedaan. U bracht mij in zo'n vaste stad, zo'n sterke, versterkte stad. Vers 21, u deed mij schuilen in uw hut. Vers 3, het slot van vers 3, u was voor mij een zeer vast huis om mij te behouden. U was voor mij een behouden huis. Nou, heb je daar wel eens van gehoord, jongens en meisjes? Van het behouden huis op Nova Zembla. Op Nova Zembla, in de noordelijke IJszee, zijn de resten teruggevonden van het behouden huis. Dat huisje dat werd gebouwd in de winter van 1596, 1597 door Jacob van Heemskerk en Willem Barendsson. Ze kwamen uit Nederland, de schepen het water op. Ze probeerden via het noorden zo naar Indië toe te gaan om daar allerlei specerijen weg te halen en zo uit de handen te blijven van met name de Portugezen. Maar het ging helemaal mis. De schepen liepen vast in het ijs. En de scheepslieden die werden gedwongen om de ijzige polwinter door te brengen op Nova Zembla. Ze bouwden van scheepshout een huis, een grote hut, een veilige plek om te wonen. Een veilige plek tegen de vijand, tegen de kou, tegen de polwind, tegen de sneeuw, tegen de ijsberen. En ze noemden dat huis het behouden huis. Daar waren ze veilig tot de lente aanbrak, het ijs smolt en ze weer terug konden gaan, terug konden varen naar Amsterdam. Nou, David zegt in deze psalm, ik had ook te maken met vijanden, met een ijzige kou. Ik heb de dood in ogen gekeken. Ik verkeerde in doodsgevaar. Maar op Nova Zembla was er voor mij een behouden huis. Een zeer vaste huis om mij te behouden. God was zijn huis, daar was hij veilig. God ontfermde zich over hem. Wilt u dat niet vergeten? Wil je dat meenemen 2025 in? Dat is belangrijk om dat mee te nemen. Waarom? Omdat dit vertroostend is. Kijk, als u een moeilijke dag hebt, als u last hebt van aanvechtingen, misschien wat gevoel hebt dat God u niet ziet, terwijl je weet van die nabijheid van God, van die verborgen omgang met hem, maar de hemel lijkt wel van koper. Als u somber bent, moedeloos, als je het niet ziet zitten, weet je wat je dan mag doen? Het slot van Psalm 31 lezen. David zegt, ik riep, ik schreeuwde tot God, hij verloste mij. Ik dacht dat hij me niet zag, dat hij zijn hand niet naar me uitstrekte. Maar dat was niet waar. Begrijp je? Wij denken soms, of misschien wel vaak, ik voel niks van God. Nou ja, dan zou God mij ook wel kwijt zijn. Maar dan projecteren we ons gevoel op God. En dat is niet terecht. Mijn tijden zijn in Gods hand. En hij zal mij niet in de steek laten. Waarom niet? Vanwege Jezus. Kijk, gisteravond zagen we de Heer Jezus in gedachten hangen, hè, aan het kruis van Golgotha. Kijk, vanmorgen is even naar de handen van Jezus, nadat hij van het kruis werd afgehaald. Nadat hij uit de dood is opgestaan, zie je zijn handen. Hij laat ze zien aan Thomas. Zijn mooie handen. Oh ja, de littekens staan erin. En er was eens een meisje, dat zei tegen haar moeder, moeder, wat hebt u lelijke handen. Toen zei ze, weet je hoe dat komt? Ik zal het je eens vertellen. Toen jij baby was, in de wieg lag, toen brak er brand uit. En jij lag boven te slapen. En toen ben ik naar je toe gegaan door de vlammen heen om jou uit de wieg te halen, om jou te redden. Het kind viel stil. Het keek nog eens goed naar die handen van moeder. De littekens erop. Weet je wat ze toen zei? Er zijn geen mooiere handen dan uw handen, moeder. Nou, kijk eens naar de handen van Jezus. Zijn handen die zijn door het vuur gegaan van Gods oordeel om jou te kunnen redden. Om ervoor te zorgen dat ook vanmorgen weer aan het begin van een nieuw jaar het evangelie van Gods sterke, beschermende, leidende hand gepredikt kan worden. Zou je dan niet voor hem neerbuigen? Kijk, wie dat niet doet, die is hoogmoedig. En zie je wat er staat in het slot van vers 24 over hoogmoedigen? Hoogmoedigen straft God. Overvloedig. Dan is die sterke hand van God tegen je. Dan ga je door eigen schuld, als dat niet verandert, verloren. En weet je wanneer je op het mooist bent? Weet u wanneer u op het mooist bent? Op je knieën. Als je niet hoogmoedig bent, maar ootmoedig. En dat is eigenlijk heel wonderlijk, hè? Degene die het diepst buigt voor God, die is het verst weg van God, want God woont heel hoog. Toch is degene die het diepst voor hem buigt en laag op de grond komt, er dichtst bij hem. En die ziet God het best. Kijk jongens en meisjes, als je nou een hoge toren beklimt, hè? Een hele hoge toren. En je kijkt om je heen en je kijkt naar beneden. Wat zie je dan het eerste? Wat valt op? Ja, dat wat groot is. Grote gebouwen zie je als eerste. Zo'n grote boom die zie je als eerste. Want die staan dichter bij jou. Die vallen het meeste op. Die zie je het eerst, die auto daar helemaal beneden. En oh ja, daar lopen een paar kinderen die naar school lopen. Ja, die zie ik zo lopen over straat. Maar dat zijn kleine poppetjes, want die zijn ver weg. Die zijn helemaal beneden, helemaal laag. Die staan ver bij je vandaan. Maar God die hoog woont, die heeft oog voor hen die klein zijn. En zich heel klein maken voor hem. Hij slaat op schoon hij hoog woont. Op hen het oog, die nederig voor hem knielen. Wie nederig voor hem knielt vanmorgen. En elke dag opnieuw, die leidt God met zijn goede hand. Ben je dan goed af of niet? Dan moet je eens lezen wat er staat in vers 20. Dat zijn echt heerlijke woorden, hè? Woorden die je eigenlijk niet zo heel droogjes kunt lezen. Die moet je eigenlijk zingen, daar moet je eigenlijk bij gaan jubelen. O, groot is het goed dat u hebt weggelegd voor degene die u vrezen, die u hoogachten, die u liefhebben. Weet je wat David zegt, jongens en meisjes? Dat iedereen die gelooft, Die zich klein maakt voor God, hè, ootmoedig is, God vreest, dus God heel hoog acht, en die God lief heeft, dat hij iets moois krijgt van God. Een cadeau. God legt iets goeds weg voor hem. Hij bewaart iets voor hem, zegt David. En ik moest denken bij de voorbereiding van de preek aan mijn bes, aan mijn oma. Toen ik jong was, toen spaarden ze voor onze vijfjes. Ja, de euro was er nog niet. Een vijfje is nu een briefje natuurlijk. Maar dat waren toen zeg maar vijf gulden munten. Van die koperachtige muntjes. Dat is zeg maar een dikke 2 euro nu. En mijn oma die deed die muntjes in een smalle buis. Die paste er zo precies in. En dan kon je precies zien hoeveel geld dat erin zat. Dat spaarden ze voor ons. Ze legden elke keer iets opzij. En dan deed ze zo'n muntje in de buis. En een hele buis vol, al die 5 muntjes bij elkaar, die 5 gulden muntjes bij elkaar. Ik weet het niet precies meer, maar ik geloof dat het iets van 250 gulden was of zo, of 300 gulden. Als volwassenen zeg je, nou ja, leuk bedrag, maar als kind dacht je, oh, zo. En nou zegt David, God heeft iets weggelegd. Iets apart gelegd voor zijn kinderen. Nee, geen klein iets. Iets heel groots, iets heel kostbaars, iets heel bijzonders. Wat is dat dan? dat is dat God je in het leven houdt, kracht geeft, ondersteunt met zijn hand. En dat hij zo je heen leidt naar het eeuwige leven. Kijk, hier mag je al genieten van God. Je verheugen in hem als gelovige. De bron van alle goed. Maar straks gebeurt dat, hè, zonder zonde, ongestoord. Dan mag je zo goed, zo heerlijk, zo rijk genieten van hem en alles van hem. En dat is maar niet weggelegd voor één of een paar kinderen. Maar voor al zijn kinderen. Voor allen die hem vrezen. Die elke keer weer op de knieën komen. Verwachtingsvol God aankijken. Grote gedachten van hem hebben. In de liefde aan hem verbonden zijn. Hij is zo goed. Als de Heer het goede werk in uw leven begonnen is. Dan maakt hij het ook af, hè? Dan voltooit hij het. Dan trekt hij met zijn hand, zijn beschermende, sterke hand, je ook door de doodsrivier heen. Dan geeft hij je de volle zaligheid. Het ligt vast in de doorboorde handen van de Heer Jezus. Dat ligt vast in zijn volbracht werk. Dat ligt vast in de Verlosser. Die alles heeft gedaan wat hij moest doen. Hij, sterke God, verlaat niet wat zijn hand begon. En daarom zegt David in een andere psalm, psalm 16. Ik stel die Heere mij nou steeds weer gedurig voor ogen. Zijn rechterhand zal nooit mijn val gedogen. En even later. De lieflijkheden van zalig hemelleven. Zal eeuwig uw rechterhand mij geven. En hij is zowel getrouw. Al sterk, want hij heeft een sterke hand. En hij zal zijn werk voor mij voleindigen. Weet je wat de Heere is, gemeente? Hij is zuinig. Zuinig, maar dan in de goede zin van het woord. Hij is zuinig. Zuinig op zijn gemeente. Zuinig op zijn kinderen die hij kocht met zijn dierbaar bloed. Hij is zuinig op het werk van zijn handen en op het werk van Gods handen. Staat eeuwigheidsgarantie. Eeuwigheidsdurende garantie. Nou, er is geen bedrijf die een eeuwigheidsdurende garantie geeft op een artikel dat geleverd wordt of een dienst die wordt geleverd. Als de garantie wordt gegeven, dan is dat een garantie voor een jaar, twee jaar, vijf jaar misschien. Soms lees je van levenslange garantie. Als er iets kapot gaat, hoor, dan krijg je een nieuw onderdeel. Maar als het gaat over die garantie, dan moet je letten op de kleine lettertjes. En als je die leest, dan is het vaak niet allemaal zo gunstig als het lijkt. Je moet om aanspraak te maken op die garantie toch eigenlijk wel heel veel doen. En je moet heel veel bewijzen aanleveren. Maar eeuwigheidsdurende garantie wordt nergens gegeven. Hoewel, toch wel, op Gods werk zit eeuwigheidsdurende garantie. En dat is, hè, omdat hij er zelf voor in staat. En nee, hij werkt niet met kleine lettertjes. Onderaan, hè, zo van, nou ja, dan valt het uiteindelijk toch nog wel een beetje tegen. Paulus zegt in Filippenzen 1, vers 6. Ik ben ervan overtuigd, ik weet het zeker, dat hij die dat goede werk in je leven begonnen is, het ook zal afmaken, voleindigen, voltooien. En dan zegt Paulus niet, ik ben ervan overtuigd dat wij, nee dat hij, ik ben er overtuigd dat hij het zal doen. Hij doet het, omdat hij niet loslaat het werk van zijn handen. Mijn tijden zijn in uw handen. Nou, kun je dan verder of niet? Zo kan ik verder. En zo mag ik verder. In geloofsvertrouwen 2025 in. Want mijn tijden, mijn leven ligt in Gods hand. En daarom leg een onbekende toekomst in de handen van de bekende God. Bij hem ben je echt in goede handen. Ik stel mijn vertrouwen op de Heere mijn God. Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot. Amen.